Goedemorgen. Ik zie er mooi uit, hè? Sommigen viel het al op. Het is al bijna helemaal weg. Mijn mascara is wat uitgelopen. Maar 2 weken geleden ben ik 's nachts uit mijn bed gevallen. Ik was druk aan het dromen en dat was abrupt voor mij. Dus ik lag met een klap op de grond. En nou ja, goed, wat kneuzing en zo, verder viel het allemaal mee. Lieve mensen, een maand geleden was ik dus hier. En toen heb ik gesproken over de liefde van God. Dat je dat ontvangt, maar dat je dat ook kan kwijtraken. En nou, ik mocht nu terugkomen, dus ik ga nu verder met dat onderwerp. Aan de hand van de tekst die we gelezen hebben. En over, ik zag dat ik over 4 weken hier weer ben. En dan ga ik de 3e preek hierover doen. Dus ik verdeel het over 3 preken. En alle 3 de keren gaat het om diezelfde tekst. Want daar noemt Jezus de 3 kernpunten in. En dat zal ik zo weer even benoemen. En dan uitleggen waar we vanmorgen vooral, wat we vanmorgen vooral gaan toelichten. Het is dus eigenlijk een soort proces, een soort 3-trapsraket waar Jezus het over heeft, als ik het zo wat ongelukkig mag zeggen. Wij zijn van nature falende en zondige mensen. En we hebben daar in de evangelische beweging, dat leerden vooral vroeger bepaalde traditionele kerken, we zijn zondige mensen. En daar moeten we dan in ons hele leven het ook maar mee doen. De evangelische beweging heeft zich daar door de jaren heen wat tegen afgezet en gezegd dat is niet zo, we zijn kinderen van God en die hebben dus eigenlijk het accent gelegd op een andere kant van het christendom. Maar hoe je het toch went of keert, de Bijbel leert dat wij allemaal van nature falende en zondige mensen zijn. En in de loop van je leven ga je als volwassene ga je dat ook herkennen. Maar wij zijn door Gods genade toch een kind van God geworden. En dat is natuurlijk een waarheid van je welste. En die gebeurtenis, dat wij op het moment dat wij een kind van God werden in ons leven, is een geweldige geestelijke ervaring. Een geestelijke ervaring die zo uniek is, die zo bijzonder is, als de geest van God in je komt wonen. En als je de vergeving van zonde ervaart, dat is een geestelijk iets. Maar het is zo geweldig dat, dat daardoor ook een passie in je wordt losgemaakt voor de eeuwige God. Een liefde waarin je wordt geplant voor de eeuwige God. Jij ervaart de liefde van God die God voor je heeft, maar dan groeit een liefde van God voor God bij jou ook weer voor terug. En dat is iets geweldigs. En die periode, die wordt die unieke periode, kort na je bekering, kort na het worden van een kind van God, wordt ook wel de eerste liefde voor God genoemd. De Bijbel die zegt daar een paar keer wat over. De eerste liefde voor God. En dan is in die fase is ook het leven met God op zijn mooist. En dan zou je het liefste willen dat je dat altijd kan vasthouden, maar dat lukt niet. Omdat het leven nou eenmaal zijn gebrokenheid kent, wij onze zondige natuur hebben, en die 2 werken daarop in, dat vreet daarop in, en dan gaan die dingen toch wat veranderen. Er kan bij een gelovige, zo heb ik jullie verteld een maand geleden, door allerlei oorzaken, kan de passie voor God dus ook verminderen. Dat is ook een normaal proces overigens ook hoor. Daar hoef je helemaal niet voor te schrikken. Want dat gebeurt gewoon. Maar je kunt dat verminderen. Kan je ook weer ergens een halt toeroepen. Maar lukt dat niet goed. Je kan zelfs in de loop van je leven. Ook al ben je zo goed met God begonnen. Kun je toch zelfs je liefde voor God ook helemaal kwijtraken. En dat is dan kom je in de gevarenzone. En dan kan het helemaal misgaan. Terwijl je zo goed begonnen bent met God. En dat is nou precies waar Jezus voor waarschuwt in Openbaringen 2. En dat is waar ik jullie ook voor wil waarschuwen. En ik wil jullie vooral voorhouden die woorden van Jezus. Dat het niet zo ver hoeft te gaan in je leven dat je de liefde van God weer kwijt zal raken. Zo ver hoeft het niet te komen. Vandaag zeg ik vooral wat over de terugkeer naar die eerste liefde voor God. Dus de 2e fase in dit proces. We gaan lezen dezelfde tekst als vorige keer, Openbaringen 2... vers 1 tot en met 5, en het gaat in die 3 keer vooral eigenlijk om vers 5. Het zijn die wonderlijke mooie hoofdstukken van Openbaringen, die fantastisch zijn overigens. De eerste drie hoofdstukken van Openbaringen, waarin Jezus in een openbaring aan de apostel Johannes zegt van je moet wat brieven voor me opschrijven. En die richt hij dan aan 7 gemeentes. Dat zijn 7 gemeentes die in het huidige Turkije waren. En dan die beschrijft hij, de karakterschets van die gemeente beschrijft hij. En dat herkennen we dan ook door de eeuwen heen, want die 7 gemeentes vertegenwoordigen eigenlijk de gemeente van Jezus door de eeuwen heen tot aan de wederkomst van Christus. Dus in die 7 gemeentes herkennen we allerlei fasen waar de kerk mee te maken heeft. De Efeze gemeente, de brief aan de Efeze gemeente. Schrijf dit aan de engel van de gemeente te Efeze. Hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden kandelaren loopt, zegt: ik ken uw werken, uw inspanning en uw standvastigheid. Dat is een goed getuigenis van Jezus over die gemeente. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt velen. Degene die zich voor apostelen uitgaven en het niet waren, hebt u aan een onderzoek onderworpen en ze bleken leugenaars te zijn. Maar u bent standvastig en voor de druk die u hebt vanwege mijn naam ondergaan, bent u niet bezweken. Toch is er iets in uw nadeel. Het begint allemaal met hele positieve dingen over wat het Christus zijn bewerkt heeft in die gemeente. En dan zegt de Heer, toch is er ook iets in uw nadeel. En wat is er dan mis? U hebt me niet meer zo lief als eerst. En daar zegt hij heel duidelijk, de eerste liefde die je had voor God is tanende. U hebt me niet meer zo lief als eerst. Bedenk van hoe hoog u bent gevallen. De hoogte is dan de liefde van God die je hebt leren kennen. Bedenk van hoe hoog u bent gevallen. Met andere woorden, er zijn ook andere vertalingen die het weer wat anders zeggen. Er is ook een vertaling die zegt, bedenk wat u bent kwijtgeraakt. En dan zegt de Heer, hoe kan het dan allemaal weer veranderen? Ten goede, begin een nieuw leven en doe als vroeger. Nou, dat is de tekst waar het allemaal om gaat. Jezus benoemt hier in dit gedeelte 3 kernwoorden. In vers 5, 3 kernwoorden die de liefde van God enerzijds beschrijft, maar ook duidelijk maakt, je kan het kwijtraken. En dat is niet hopeloos, want je kunt het ook weer terugkrijgen, die eerste liefde van God. Nou, die kernwoorden zijn samengevat, kwijtraken, terugkeren en begin opnieuw. Dat is het proces. En over deze kernwoorden ging de eerste preek met het accent op kwijtraken. En vandaag het tweede. En nou ligt het accent op het terugkeren en een klein beetje ook op begin opnieuw. Maar de derde preek zal ik helemaal dus wijden aan dat opnieuw begin. Ik wil de verkondiging, de overdenking beginnen met een voorbeeld uit mijn leven. En in dat voorbeeld, dat is een waar gebeurd verhaal, en daarin komen die 3 kernwoorden van Jezus voor. Dus ik bedoel, het is een illustratie. Nou, Anneke en ik waren ongeveer een jaar getrouwd. Dat is, we zijn nu 52 jaar, dat is 51 jaar geleden. En nou, je begrijpt, als je daar weer eens aan terugdenkt, dan is de herinnering mooi, want de vonken die spatten er toen nog af. Dat is, nou ja, dat is iets veranderd door die 52 jaar. Maar ze zijn er gelukkig nog wel. Onze trouwring hadden we destijds samen met grote zorg uitgezocht bij een juwelier in Utrecht. En wij droegen die ring met trots, want daar was je hartstikke trots op. Dat je allebei eenzelfde trouwring had, met Anneke, staat mijn naam. En hier staat de naam van Anneke in en de trouwdatum. En daar was je hartstikke trots op dat je als jonge knul dat je een trouwring kon dragen. Want dat gaf aan de verbondenheid. Nou, we droegen die ring dus met trots en met vreugde. Het was een prachtig symbool, wat we vaak zeggen bij een huwelijksbevestiging. Het is een symbool van liefde en trouw. En nou, zo is het ook. Ik werkte kort na ons huwelijk in het psychiatrisch ziekenhuis Sint Bavo in Noordwijkerhout. Dat bestaat niet meer, helaas. Ik ben daar, 15, 20 jaar geleden zijn we daar nog eens een keer wezen kijken, omdat ik dat wel leuk vond. Maar het hele ziekenhuis is verdwenen. Het is nou een woonwijk, dus het bestaat niet meer. Maar toen hadden we dat grote psychiatrisch ziekenhuis in Bavo, daar in Noordwijkerhout. En ik was daar hoofd geworden van een arbeidstherapeutische afdeling. En die therapeutische afdeling was een onderdeel van wat ze dan noemen de groene sector. En de groene sector is dan de tuinen, de parken, maar ze hadden daar ook bloemenkassen en plantenkassen en van alles en nog wat. Op die afdeling, daar werkte personeel en patiënten in zo'n park. Prachtige tuin, prachtig park, Engelse tuin noemden ze dat, dat was schitterend. Maar ze werkten ook in de bloemenkassen en in de plantenkassen. Nou, wekelijks ging ik, omdat ik was aangenomen als hoofd, wilde ik een rondje maken langs al die werkplekken om met de mensen te spreken en te horen wat er allemaal zo leefde. Dan liep ik via dat park en de andere tuinen naar die kassen om daar de mensen te ontmoeten. Nou, en ergens aan het eind van die kassen, je kent allemaal die beelden van Westland, van die grote bloemenkassen. En ergens aan het eind van die kassenrij ging ik via zo'n deurtje weer naar buiten. En dan moest je een soort modderpaadje door. En dan kon ik zo weer op de weg komen richting het gebouw waar mijn kantoor was. Ik had destijds mijn rondje gemaakt en bij mijn kantoor waste ik mijn handen. En ik merkte tot mijn grote schrik dat ik mijn trouwring kwijt was. Daar schrok ik enorm van. Ik was toen nog iets slanker. Dus die ring die zat wat ruimer. Tegenwoordig, ze zouden hem nou af moeten zagen, maar toen ging dat wat makkelijker. En ik was die kwijtgeraakt. En daar schrok ik enorm van. Ik was mijn trouwring kwijt. En een mate van paniek overviel mij. Mijn trouwring was weg. Jeetje. En ik bedacht me eigenlijk maar één ding. Ik denk, ik moet teruggaan naar het park en naar de kassen. En overal waar ik heb stilgestaan, daar moet ik gaan kijken. En dan zo dat hele rondje moest ik teruggaan. En dan zoeken op al die plekken waar ik ben blijven staan. En waar ik gelopen heb. Dus ik moest exact opnieuw gaan doen wat ik had gedaan. Wilde ik een kans maken om mijn ring terug te vinden. Maar ik realiseerde mij dat het terugvinden van mijn trouwring zo goed als onmogelijk was. Ik heb toen God gebeden om mij gevraagd om het te leiden en om het te helpen. En om me langs die trouwring te brengen en dat ik hem zou zien. Ik weet dat nog goed. Nou, in het park heb ik geen ring gevonden. Buiten bij de kassen, dat buitengebied van vaste planten groeide allemaal, ook niet. In de kassen ook mijn ring niet gevonden. En ik werd steeds benauwderder van. Ik vond het steeds vervelender worden. Ik werd er zelfs moedeloos van. En ik wilde mijn zoektocht eigenlijk maar opgeven en teruggaan naar mijn kantoor. En denken, nou oké, dan moeten we maar een andere kopen. Maar in de laatste kast die daar was, ging ik naar buiten en ik kwam er door zo'n glazen deurtje. Ik ken dat allemaal, een beetje melkwit met kalk beschilderd, die kassen. En dan liep ik naar buiten en ik stond zo met mijn rug tegen die glazen wand van die kast. En dan had je hier zo'n soort paadje en dan liep dan links en rechts van een greppel. En die greppel die stond met zo'n laag water en daar kwam al het regenwater van de kassen kwam daarin uit. En via dat greppeltje werd het dan aan een grotere sloot afgevoerd. En ik stond zo met mijn rug naast die deur, stond ik zo te turen en ik was helemaal beroerd van dat ik mijn ring kwijt was. Ik stond zo naar beneden en ik zei, Heer, alsjeblieft, laat me die ring toch terugvinden. En nou, zo stond ik en op een gegeven moment viel mijn oog op het water, dat was glashelder overigens. En ik stond zo naar in dat greppeltje te kijken En ineens zie ik in die modder zie ik een heel klein kringetje, de grootte van een euro ongeveer. Een soort deukje in die modder. En toen kreeg ik ineens de gedachte, zou dat door mijn ring veroorzaakt kunnen zijn? Nou ja, ik op mijn knietjes, ik heel voorzichtig mijn hand zo in dat water gestoken, onder dat kringetje wat ik gezien had, in die losse modder. En heel voorzichtig zo mijn hand naar boven gehaald. En ik deed mijn hand open. En ik zie zo mijn ring schitteren in de modder in mijn hand. Ongelooflijk. Ik was toch zo blij. Ik vond het helemaal te gek. Ik was zo blij weer dat ik mijn ring had. Ik denk, hoe is het toch mogelijk dat ik hem op deze manier terugvind? Onbegrijpelijk. Nou. Dat was natuurlijk een hele ervaring. Dan moet ik even kijken waar ik ongeveer ben gebleven, want dit heb ik dan... Ik zie het al. Ja, je kan daar van alles natuurlijk van denken, want op talloze plekken, overal waar ik geweest was, kon die ring van mijn hand zijn gevallen. En ik had daar helemaal niks gemerkt dat ik hem was kwijtgeraakt. Maar oké, daar was ik hem dus wel kwijtgeraakt. Overal had ik gezocht, ik dacht op een gegeven moment, ik vind die ring niet meer terug. En nu lag die daar, in de modder, in mijn hand. Ik had ook... Toen ik die kas uitkwam, meteen door kunnen lopen en naar mijn kantoor kunnen gaan. Dan had ik die ring dus nooit meer teruggezien. Er waren tientallen deuren in die kassen. Ik had ook een andere deur kunnen pakken om naar buiten te gaan. Dan had ik ook die ring nooit meer teruggezien. Was ik daar niet tegen die kas gaan staan met mijn hoofd naar beneden en Gods naam niet had aangeroepen, dan had ik het deukje in de modder ook niet gezien. Maar ik ging precies die deur uit en ik was daar blijven staan en ik stond daar met mijn hoofd naar beneden een paar minuten lang te praten met God en daardoor viel mijn oog op dat kringetje in de modder, op de bodem van die sloot. Kan het gekker, denk je dan. Maar de ring lag in mijn hand en ik had teruggekregen wat ik was kwijtgeraakt. En dat is de waarheid, tot op de komma, wat er destijds is gebeurd. Voor mij geen toeval, voor mij een wonder. En in deze gebeurtenis zitten dezelfde kernwoorden die ook gebruikt worden in Openbaringen 2 vers 5. Jezus die zegt, bedenk van hoe hoog u bent gevallen. Bedenk dat je iets heel kostbaars bent kwijtgeraakt, want dat bedoelt Jezus. Het kind, de liefde voor God, de unieke eerste liefde voor God. Bedenk van hoe hoog, dat was het, je bent gevallen, want die ben je aan het kwijtraken. Bedenk dat je iets heel kostbaars bent kwijtgeraakt. En het tweede wat Jezus dan zegt, bekeer je en begin een nieuw leven. En wat is bekering? Dat is je omkeren en teruggaan. Keer terug en ga op zoek naar dat wat je kwijtgeraakt bent. Dat is wat Jezus de gemeente daarvoor houdt. En dan zegt hij tenslotte, om dat dan weer terug te vinden en vast te houden in je leven, doe weer als vroeger. Begin opnieuw. En dan krijg je terug wat je kwijt was. En vervolgens doe weer als vroeger. Nou, dat accent op het laatste, op het derde punt, komt dus volgende maand. Nou, we gaan die drie kernwoorden van Jezus aan die gelovigen. Daar gaan we wat verder bij stilstaan. Vorige keer heb ik dat vooral bij het eerste, het kwijtraken gedaan. Hè? En ik herhaal het maar even. Vanmorgen gaan we kijken naar het kwijtraken. Bedenk van hoe hoog je bent gevallen. Bedenk het kostbare wat je bent kwijtgeraakt. Wie de Heer nog maar kort kent en het wonder van vergeving van zonde in zijn leven heeft meegemaakt en van zijn hoofd tot zijn voeten ervaart wat het is om een kind van God te zijn, die staat meestal in vuur en vlam voor zijn Heer. Dan ben je vol van God. Met andere woorden, dan ben je vervuld met de Geest. En deze ultieme blijdschap voor God dient in ons leven te leiden tot geestelijke stabiliteit en volwassenheid. Daarom geeft God je zoveel liefde in het begin van je bekering. Het dient te leiden tot geestelijke stabiliteit en volwassenheid, waardoor een gelovige steeds dichter bij de Heer wil zijn. Daar gaat het om na onze bekering. En dat proces heet geestelijke groei. Maar we zijn ons er ook van bewust dat we gedurende ons leven kunnen wegdrijven van die eerste liefde van God. En dat overkomt helaas velen. Ik heb de eerste jaren na mijn bekering vele prachtige momenten met God meegemaakt. En alleen daar al aan terugdenken kan warmte in mijn hart losmaken. En ik hoop dat dat ook op jullie van toepassing is. Maar dit geweldige leven met God, vol geestelijke ontdekkingen en passie, kan dus veranderen in gewoonte, in sleur. En dan verdwijnt de diepe bekoring die je ooit voelde voor de Heer. Dan zakt de passie weg. En dan komen er andere dingen weer voor in de plaats. Dat is wat Jezus in Openbaringen 2 signaleert. Bij die gelovigen te Efeze. En dat is wat veel gelovigen bij zichzelf vroeg of laat ook herkennen. Om met de woorden van de gelijkenis van Jezus te spreken over het zaad en de zaaier, dan zegt Jezus, het zaad bracht vrucht voort. Het woord van God komt in je leven en het brengt vrucht voort. Een gepassioneerd leven met God, dat is wat Jezus bedoelt daar in die gelijkenis. Maar, zegt hij dan vervolgens in die gelijkenis, de aardse dingen kunnen het overwoekeren. En dat is wat er destijds ook bij mij is gebeurd. Dat heb ik jullie 4 weken geleden verteld. Hè? Een maand geleden heb ik verteld dat ik door ondanks als voorganger te werken, dat ik toch door te veel en te lang werken voor God en de verhoudingen helemaal verkeerd kwamen in mijn leven, in combinatie daarnaast met een zwaar psychisch ziekteproces, dat ik daardoor de liefde van God was kwijtgeraakt en dat dat enkele jaren heeft geduurd. Ik heb het jullie verteld, ik ga het verder niet herhalen. De gelovigen in de gemeente te Efeze, die waren ook hun eerste liefde voor God kwijtgeraakt. Het waren nog altijd heel actieve christenen. Ze kwamen op voor onrecht. En ze kwamen op voor recht. Ze hadden een sterk verlangen naar de waarheid, zegt Jezus. En ze ontmaskerden leugenaars. Wolf in schaapskleren, die werden ontmaskerd. Toch waren zij hun geestelijke diepgang, hun grote geestelijke diepgang, hun liefde en hun passie voor God, waren ze aan het kwijtraken. Het ging na verloop van tijd dus in die gemeente meer om allerlei menselijke zaken dan om de wil van de Heer. En ik verzeker jullie, in de loop van mijn leven zie ik dat bij zoveel gemeenten die processen terugkomen. Ze waren van grote geestelijke hoogte teruggevallen naar misschien zelfs wel in de praktijk naar een werelds leven. Bedenk wat je had en zie nou eens wat je nu hebt, zegt Jezus. Het is belangrijk natuurlijk in deze fase van de overdenking van morgen, van de verkondiging, dat we ons realiseren, dat is echt heel belangrijk, dat het gevoel dat je de liefde van God aan het kwijtraken bent, of misschien zelfs kwijtgeraakt bent al helemaal, dat je realiseert dat het gevoel van de liefde voor God kwijt zijn iets anders is dan het ook echt kwijt zijn. Dat is belangrijk, dat jullie dat ook weten. Wij zijn mogelijk iets kostbaars kwijtgeraakt, maar God zegt, ik laat je niet vallen. Onze zonde, onze hang naar de wereld, ons karakter, onze zelfrechtvaardiging voert mogelijk weer de boventoon in ons leven en heeft de enorme liefde en de passie voor God wat weggedrukt in ons bestaan. Maar ook al voeren dan de verkeerde dingen weer de boventoon in je leven, daaronder sluimert het kostbaarste wat God je heeft gegeven. Om dat helemaal kwijt te raken, moet er nog veel meer gebeuren, maar daar gaat het niet om in die woorden van Jezus en daar gaat het dus ook niet om in deze drie verkondigingen. Daarom wil ik jullie heel goed duidelijk maken dat het gevoel van de liefde van God kwijt zijn, te zitten in een omgekeerd geestelijk proces, iets anders is dan de liefde van God ook echt kwijt zijn. Dat moet je wel weten en scheiden. Ik ga dat proberen verder even wat uit te leggen. Wat zegt de Bijbel namelijk hierover? De Bijbel die leert ons dat als wij onze zonden belijden en als wij een beroep doen op het offer van de Heer Jezus Christus, dat God dan getrouw is om onze zonden te vergeven en om ons aan te nemen als zijn kind. En dat doet hij. Wie we ook zijn, hoe we ook zijn, hij neemt ons aan als zijn kind op grond van het feit dat wij een beroep doen op het offer van Jezus. En op dat moment laat God dat ook ons weten dat hij ons accepteert als zijn kind. Hoe laat hij ons dat weten? Door de Heilige Geest, leert de schrift. Op het moment dat wij tot bekering komen, komt de Heilige Geest tot ons, over ons, in ons. En hij neemt zijn intrek dus in onze geest. En dan gebeurt er geestelijk iets met ons. Dat is die enorme verlichting die je mag ervaren bij vergeving van zonde. Het is de Heilige Geest die ons laat weten dat je dus op dat moment bij God hoort. Verder zegt de Bijbel, wij worden ook verzegeld door de Heilige Geest. Wat wil dat nou zeggen? Heel kort. Wij worden verzegeld door de Heilige Geest. In de geestelijke wereld, in het Rijk van God, krijgen wij een zegel opgeplakt. Zeer waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld de doop. Dat staat niet zo zwart-wit in de Bijbel, maar zeer waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld de doop. Laat ik verder ook nu rusten. Wij krijgen een zegel opgeplakt. En weet je wat dat wil zeggen? Vroeger werd daar de koningen, die ondertekenden hun brief met hun zegel. Je had een grote zegelring en daar stond er het embleem in van de koning, het wapen. En dat dumpte in een beetje in een kussentje met een beetje inkt of werd van die ik noem het dan maar even, van die rode modder, hè, van dat spul. En dan werd er ingedrukt en dan, of er werd zo'n druppeltje op een brief gedaan en dan drukte die zegel erin zo, boem. En dan was de brief, die was verzegeld en iedereen kon lezen, oh, dat is van koning die of die of van die of van een ander. Zo werd een zegel gebruikt. En de Bijbel gebruikt dat beeld. Je wordt verzegeld door de Heilige Geest. God heeft jou een zegel gegeven. Ik wijs nou even naar mijn voorhoofd, omdat het waarschijnlijk dat het beste beeld is. Dan behoor je dus tot degene van wie het zegel is. En als jij het zegel draagt van de Heilige Geest, draag je het zegel van de eeuwige God. En als je gevoel zegt, dat gaat de verkeerde kant op in mijn geestelijk leven, wil dat niet zeggen dat het zegel ook weg is. Dat zijn twee verschillende dingen, daar is veel meer voor nodig. En dat bedoelt Jezus dus in dit gedeelte niet. Maar je behoort tot degene van wie het zegel is. Je bent de eigendom van de Heer. Nou, als wij nou gedurende ons christenleven dus in zo'n verkeerd geestelijk proces terechtkomen, dan kan het lijken alsof je alles kwijt bent. Heb ik ook meegemaakt. Maar de verzegeling is er dus nog steeds. En een werelds leven kan onze warmte voor God zijn gaan bedekken. Maar onder die bedekking blijft het vuur aanwezig. Ik zal het nog eens proberen nu nog even uit te leggen met nog een voorbeeld. Mijn ouders die hadden thuis, en degene van onze leeftijd, die herinneren zich dat waarschijnlijk ook nog wel, maar mijn ouders hadden vroeger thuis een kolenkachel. Niet zo'n rond ding, maar een wat bredere, met van die glazen raampjes ervoor. En dan keek je zo in dat kolenvuur. En daaronder had je dan zo'n bak voor de as, hè? Je weet dat waarschijnlijk wel. En wij zaten natuurlijk al, verwarming was er verder niet. Wij woonden in een helder, een hoekhuis, en al te koud. Dus dan werd die kolenkachel, die werd 20 goed opgestookt. En dan zaten we s'avonds met z'n allen, met gezin, met stoelen, op een beetje gepaste afstand, zo rondom die kolenkachel. En dan zat je wat te kletsen, of je had dus een spelletje te doen. En je zat vooral te genieten van het kolenvuur. En als je nou goed in het vuur kijkt, dan zie je niet alleen de vlammetjes, maar dan zie je daaronder die massa zitten van die gloeiende kolen, dat oranje-gele vuur. Maar na verloop van tijd, in de loop van de avond, na een paar uurtjes, dan werd dat, die vlammetjes die werden kleiner en het werd minder. En dat gloeiende oranje-gele vuur in die kolenmassa, dat leek zelfs te doven, want het wordt dan fletser. En op een gegeven moment zag je het niet meer en dan wordt het ook kouder. Dan gaan we steeds dichter bij die kachel zitten, maar het wordt toch kouder. En de as die bedekt dan het vuur. Het vuur was er nog wel, maar je zag het niet meer en je voelde het veel minder. En mijn vader ging dan op dat moment, pakte die zo'n haak en dan had je aan de buitenkant had je zo'n rooster eronder bij die asbak. En er zat zo'n oogje in en dan stak hij dan dat in dat oogje en dan begon hij flink te rammelen. En dan zag je al die kooltjes oplaaien en zo, en vonken eraf spatten. En dan zakte het as, dat zakte er doorheen, door de kooltjes heen, in die asbak daaronder. En dan had je weer een mooi, schoon, vers vuur. En op dat moment pakte hij de kolenkit en dan ging het luik open. En dan gooide hij weer een zootje kolen in. En dan was het ook weer even zwart, maar even daarna zag je het er heerlijk doorheen komen. En dan fikte het weer allemaal als een tierenlier. En dan moest je weer gauw met je stoel naar achteren, want anders werd je helemaal gaar aan de voorkant. Zo ging het. Nou, zo kan het nou ook gaan in ons geestelijk leven. De Heilige Geest ontsteekt een vuur in ons hart voor God. Maar het vuur kan bedekt worden in de loop der tijd door aardse zaken. En dan lijkt het alsof het is gedoofd. Dan wordt het allemaal wat kouder. En het wordt wat doffer. Maar het is slechts ons gevoel. Het lijkt zo. Dat proces is uiteraard verkeerd, vandaar de waarschuwing van Jezus, omdat het riskant is. Het kan op lange termijn zelfs heel gevaarlijk worden voor je geestelijk leven. En daarom zegt Jezus, keer terug. Voordat je nou alles kwijtraakt, keer terug. God heeft ons dus niet laten vallen, want anders zegt Jezus die woorden niet. Want dan zou je ook niet terug kunnen keren. Hij heeft ons niet laten vallen, maar wij hebben God wat in de praktijk naar de achtergrond laten zakken. Nou, en dan wordt het geestelijk dus wat kouder en het is nu aan ons om dat vuur weer aan te wakkeren. Om de boel goed op te schudden. En te zorgen dat het weer gaat branden. En wat is dan belangrijk in dat proces? Jezus zegt, bedenk van welke hoogte je bent gevallen. Bedenk, je moet dus nadenken. Terug in de tijd gaan. Onze goede herinneringen die we hebben aan ons gepassioneerd leven met God in het verleden, die goede herinneringen daaraan, is een geweldig middel om die verborgen kooltjes die in je geestelijk leven weer aan te wakkeren, zodat ons je hart weer warm kan worden voor God. Jezus zegt niet voor niks, bedenk wat je bent kwijtgeraakt. Je moet soms eens goed terugdenken aan de mooie dingen in je leven die je met God hebt meegemaakt. Vooral als het wat minder goed gaat, want daar word je weer warm van. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt het volk Israël, dat wordt opgeroepen om te denken aan hun geschiedenis. Geen volk ter wereld dat kent in hun cultuur zoveel feestdagen als het Joodse volk. Het hele jaar door, maand in, maand uit, zijn er allerlei feesten te vieren. En al die feesten verwijzen naar de dingen die ze hebben meegemaakt met God in het verleden. En waarom moeten ze dan die feesten vieren? Omdat God het belangrijk vindt dat ze nooit zullen vergeten wat God in hun midden heeft gedaan. In het heden kan het helemaal tegenzitten, maar toen heeft God het wonder gedaan. En dat mag je vertrouwen geven, dat God ook in staat is om in het heden en in de toekomst weer bijzondere dingen te doen. Daarom moeten ze steeds die dingen bedenken en houden ze zich trouw aan de feesten. Momenteel het Loofhuttenfeest. Wat wil zeggen, de uittocht uit Egypte en vooral de hele tocht van 40 jaar door de woestijn. En alles wat ze daar met God hebben meegemaakt. Dat moeten ze gedenken in 7 dagen tijd. Nou, zo zijn er dus allerlei van die feesten. En dat helpt, dat terugdenken, dat herinneren, dat helpt om te blijven vertrouwen op de goedheid van God. En dan kun je er ook kracht uit putten. Als wij zijn afgedwaald in ons geestelijk leven en ons nog wel herinneren hoe het ooit was, sta dan stil bij die warme gevoelens voor God die je ooit had. Denk aan je passie, denk aan je trouw, denk aan je toewijding, denk aan je blijdschap, aan je gebedsleven, aan het Bijbel lezen enzovoort. Je bewust herinneren hoe het was, zal je misschien met schrik doen wakker worden over het heden, dat je behoorlijk bent afgegleden. Maar de Heilige Geest zal bij dat bedenken je ook proberen tot inkeer te brengen. Om te gaan werken aan een terugkeer, weer terug te keren naar die tijd hoe het ooit is geweest. En dat doe je door weer opnieuw te beginnen, zegt Jezus. Dan ga ik naar het tweede kernpunt even voor vanmorgen. Bekeer je en begin een nieuw leven. En daar doe ik er nog een stukje van en daar ga ik dan volgende maand mee verder. Dat bekeer je, begin een nieuw leven, dat wil zeggen keer terug. Keer je om, keer terug naar het begin. Ga weer terug naar die eerste ervaringen van het nieuwe leven. En dat vraagt om actie van onze kant. God doet dat niet, wij moeten dat doen. Het vraagt om actie van onze kant en het vraagt om een verandering van houding en in dat dient zich te vertalen in stappen die je moet zetten. Je moet doen wat God van je heeft. Je moet de Bijbel die zegt dus eigenlijk, Jezus zegt eigenlijk, dat je datgene wat je van God heeft afgebracht in je leven, dat moet je loslaten, leren loslaten. En je moet weer die wil van God gaan doen. Datgene wat kou heeft veroorzaakt in je geestelijk leven, daar moet je weer vanaf. En je moet weer terug naar de dingen die die warmte geven. En dat houdt dus in, stoppen met wat verkeerd is en doen wat goed is in de ogen van God. Anders gezegd, het betekent weer te gaan wandelen op die weg van God. En zo belooft Jezus, zal je eerste liefde voor God ook weer terugvinden. Het zal dan geestelijk weer warm worden in je leven. Want je passie van God zal dan weer opbloeien en terugkomen. Een mooie illustratie hiervan is de bekende gelijkenis van Jezus over de verloren zoon. Daar zie je de vergelijkbare dingen als waar we het hier nu over hebben vandaag. Bij die verloren zoon stonden zie je diezelfde dingen. Hij had een goed leven bij zijn vader. En hij had daar geen gebrek door in de nabijheid van zijn vader te zijn. Maar de wereld die lonkte. En hij koos voor die wereld. En daardoor verloor hij wat hij had. En door zich zijn thuissituatie, toen hij helemaal in de shit zat, en door zijn thuissituatie op dat moment te herinneren, kwam hij tot inkeer. En hij besloot dus toen om terug te keren naar de vader. Je ziet precies dezelfde proces daar gebeuren. Hij stopte met het verkeerde in zijn leven. Hij beleed zijn fouten en wilde weer leven in de nabijheid van zijn vader. Al was het maar als knecht, dat doet er niet toe. Al ben je de minste, dat doet er niet toe. Maar je bent in de nabijheid van je vader. En het resultaat van die ommekeer was dat de relatie werd hersteld. Aldus de gelijkenis. Het werd weer zoals vroeger. Prachtige gelijkenis die bevestigt waar Jezus ons op wijst in Openbaringen 2. Jezus zegt, bedenk van hoe hoog je bent gevallen. Bedenk dat je nu in de shit, in de narigheid zit. Bedenk hoe je dat bent kwijtgeraakt. En als je dat weet, verlang er daarna om ook weer terug te keren. Ga ook terug. Stop met het kwade. Ga terug naar het begin en begin met de Heer opnieuw. Dat is wat Jezus ons voorhoudt. Nou, dan kom ik uit bij het derde dus. Dat doen we weer als vroeger. En vooral dat dus volgende maand wordt uitgediept. Jullie weten dat ik veel van vissen hou. Ja, dan moet ik even bijna, niet voor mijn tranen, maar voor me naar de neus. Jullie weten dat ik veel van vissen hou. Tijdens mijn ziekteperiode heb ik 2 jaar lang geen hengel aangeraakt. Dat is voor mij ondenkbaar. Dan leef ik niet meer als ik goed in elkaar zit. Maar toen heb ik 2 jaar lang geen hengel aangeraakt en dat was heel veelzeggend. Op een dag zei de psycholoog, meneer Langhinkel, dat is niet goed. Doe weer als voorheen en ga vissen. Nou, je kan natuurlijk een slechter advies krijgen. Maar ik zei tegen haar, maar ik voel niets meer bij dat vissen. Het doet me niks meer. Als het zo belangrijk voor je is geweest, zei ze, vroeg of laat zal dat gevoel weer terugkomen. En het zal je helpen om door deze nare periode heen te komen. Kortom, ik moest van haar gaan vissen. Nou, dat heb ik gedaan. Ruim 1 jaar, met veel tegenzin. Maar op een gegeven moment kwamen langzaamaan tijdens het vissen weer kleine, hele kleine pleziermomentjes terug. En zo begon het herstel. En nu, nou, ik zal me eerlijk zeggen, ik wil vanmorgen wel eigenlijk hier weglopen en in de auto stappen en naar Zuid-Duitsland gaan, om daar weer op forel te vissen, hoor. Dus dan zeg ik eigenlijk geen nee. Maar dan ga ik even langs Culemborg, Harry ophalen en dan gaan we weer. Dus het is weer helemaal terug. Als Jezus nou zegt in Openbaringen 2 vers 5, doe weer als vroeger, dan kun je dus ook zeggen, ga terug naar de basis, ga terug naar het begin. En wat is dan dat begin bij een christen? Dat is bijbellezen, dat is bijbelstudie, dat is bidden, dat is echt de stille tijd houden, dat is trouw naar je gemeente gaan, dat is aandachtig luisteren naar het woord van God, dat is ook in de praktijk, als je dingen hoort bij de uitleg van wat je er iets mee kan doen, doe er dan ook echt iets mee, verlang dat ook. Dat was de weg waarop je wandelde nadat je tot geloof kwam. Ga terug naar het begin. In de laatste fase van mijn ziekteproces heb ik ergens tijdens het vissen een echtpaar ontmoet op een heel wonderlijke wijze. En die mensen boden Anneke en mij een reis naar Israël aan. En die hebben dat betaald helemaal tot op de cent. En sommigen van jullie die weten hiervan. Die man die ik ontmoette, had ik nog maar 1 keer eerder ontmoet. Dus ik zag hem voor de 2e keer. Die zei destijds tegen mij, zei Gerard, wat je allemaal is overkomen in je ziektetijd is vreselijk. En wat je allemaal bent kwijtgeraakt is erg. Maar hij zei letterlijk dit, hij zei je moet terug naar de bron. Als je herstel wil, geestelijk, moet je terug naar de bron. En daarom zei hij, ga naar het land waar Jezus ooit leefde. Ga lopen waar hij liep, 2000 jaar geleden. Anneke en ik zijn er geweest als een soort pelgrims. En jullie weten hoe dat mijn binding met God weer heeft versterkt. En daardoor kreeg ik als het ware ook weer gewoon een nieuwe Bijbel. En tot op de dag van vandaag werkt dat teruggaan naar de bron bij mij heel positief door. Het was een ommekeer. Misschien vertel ik jullie nog iets meer over deze ding volgende maand. Openbaringen 2 leert ons, broeders en zusters, dat als we in een geestelijke recessie terechtkomen, dat is dan heel vervelend, maar het hoort bijna bij ook het proces van geestelijke groei in dit aardse leven. Dus niet schrikken, want het is niet hopeloos. Je kan er veel van leren. Als je in een geestelijke recessie verkeert, dan is het medicijn, het recept, doe weer wat je vroeger deed. Doe wat Jezus je opdraagt, keer je om, begin opnieuw, doe als vroeger. En dat is natuurlijk niet allemaal in Israël, al wens ik jullie dat ook toe, wel degelijk toe, want het is prachtig. Maar dat zal niet voor iedereen kunnen. Maar doe als vroeger betekent wel Bijbel lezen, bidden, stille tijd houden enzovoort. Kortom, alles wat zegenrijk voor je was in de periode na je bekering, Doe dat opnieuw. En dan vind je ook de Heer opnieuw. Want de Heer is namelijk daar waar we hem achterlieten. Daar is de Heer. En dat punt moet je zien terug te vinden. En markeren. En van daaruit weer verder. Want daar waar de Heer gebleven is, daar wacht hij op je. Net als in die gelijkenis van de verloren zoon. Die vader gaat niet die zoon achterna. Die vader blijft op zijn plek. En die zoon moet terugkomen naar die vader. En God staat op de uitkijk om te zien of jij geleerd hebt in het leven en of je terugkomt. Amen. Nou, ik stop hier. Dus een klein beetje abrupt. Dat besef ik wel. Maar over 4 weken het vervolg. Ja?